And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And Hell followed with him.
Johnny Cash die voorleest uit het boek der openbaring in de Apocalypse. Want we gaan het over het einde der tijden hebben. Dag Chris de Meijer. Nee. Ter geruststelling van de luisteraars kan ik al melden, we hebben het gemist, het einde der tijden. Het was op 21 mei 2011. Hè?
Ja.
En inderdaad. Jij hebt daar een documentaire over gemaakt. Right Between Your Ears heet die. Het gekke is dat je neurowetenschapper bent. Aan King's College in Londen.
Ja, inderdaad. Dus ik heb die film samengemaakt met een filmmaker, Sheila Marshall. En die hebben we gemaakt omdat het idee van het einde der tijden, van helemaal overtuigd te geraken dat het op een bepaalde dag gaat gebeuren, dat er natuurlijk een heel unieke situatie schept, waarin dat je een datum hebt dat mensen gaan uitvinden of dat hun diepe overtuiging waar is of niet waar is. En dan kun je dus bij die situatie bij zijn, of je kunt je inbeelden dat je daarbij bent, en dat je dan kunt zien wat er gebeurt als die mensen dan moeten omgaan met het feit dat hun overtuiging waarschijnlijk niet waar is. Niet omdat iemand heeft hun kunnen overtuigen ervan, maar omdat ze volgens hun eigen geloofsovertuiging er eigenlijk naast zitten. De dingen die zij voorspeld hadden, gingen niet gebeuren, was wat wij dachten.
Ja, dus laat me raden, jullie hebben ooit in de krant gelezen, er is een Amerikaanse radiostation, Annex Kerk, zoiets, die kondigde aan op 21 mei 2011 gaat de wereld vergaan. En jij denkt als neurowetenschapper, daar wil ik bij zijn, die mensen wil ik volgen.
Inderdaad, zo is het gebeurd. Ik had het in The Guardian gezien, een filmpje van mensen die dat verkondigden op straat. En ik dacht van, die zien er zo overtuigd uit. En ik was het dan een beetje gaan nakijken. En inderdaad, dat zag er een grote beweging uit. Met veel activiteit, met veel mensen die er echt sterk van overtuigd waren. En ik schreef naar Sheila en naar Stefan, een andere vriend van mij die psycholoog is, ik wil er echt bij zijn tijdens en na dat die mensen er moeten omgaan. En Sheila schreef terug, waarom doe je dat niet als onderzoek en we maken er een film van. Ja. En zo is het begonnen.
Dus jullie zijn die mensen gaan filmen in de maanden vooraf aan die 21ste mei. Dat op zich is al een beetje vreemd, hè? Want waarom zou je het filmen als de wereld toch vergaat?
Ja,
het feit dat ze het toelieten.
Ja, dus zij waren heel hard gericht op het verspreiden van hun boodschap op dit moment. En dus we schreven naar hun en we zeiden, mogen wij langskomen en mogen we bij jullie zijn? En ze zeiden van, ja, je mag langskomen zolang als je ons maar niet voor de voeten loopt. Maar ze kregen heel veel natuurlijk aanvragen van de pers. Maar die mensen die kwamen doorgaans maar één dag af met hun camera's, die liepen veel in de weg. En die duwen zo'n camera in iedereen zijn gezicht om zo emotionele momenten te vatten.
Die hebben
zo
een kort stukje nodig van een paar rare kwieten die geloven dat de wereld gaat
inderdaad
vergaan.
Ja, inderdaad. En wij waren er voor langer en dat was dan natuurlijk ook wel gek, want dat heel snel, als wij er zo dag in dag uit in dat binnen tuintje van de, of de, die parking van de radiostation binnenrijden en dan zeggen ze van, zijn jullie er nu weer al? Zijn jullie er nog? Zijn jullie er nog? En zo heel snel begin je er een beetje bij te horen en begint je zo een beetje een onderdeel van het meubilair te worden.
Ja. Maar heb je op voorhand tegen die mensen gezegd, ik kom eigenlijk voor de dag dat het niet waar gaat zijn, dan ben ik geïnteresseerd als wetenschapper?
Wel, we hebben dat gezegd van, we komen hier en eigenlijk in het begin hadden we wisten niet of dat we genoeg geld hadden om er heel een tijd te zijn. En dan, terwijl dat we er waren, is er geld binnengekomen van Wellcome Trust in Engeland en dan zijn we er kunnen blijven. En dan konden we natuurlijk zeggen van, ja, nu gaan we niet meer terug. Ondertussen, maar die mensen die waren zo overtuigd dat voor hun, er was geen mogelijkheid dat 21 mei niet het einde van de wereld ging zijn. Dus dat was voor hun een muur waar ze niet door konden kijken. En ze dachten dus ook niet na over hetgeen dat er daarna ging gebeuren. En daarom was het eigenlijk helemaal geen probleem. Ze probeerden dan op een andere manier erin te passen waarom wij er waren.
Ah ja, dus de vraag bijvoorbeeld, hè, welke beelden gaan jullie gebruiken? Hoe gaan jullie dat monteren? Hoe gaan jullie ons tonen aan de buitenwereld? Die komt te vervallen, want er is geen buitenwereld meer.
Ja,
na die
inderdaad. Het enige dat ze vroegen, dat ze van in het begin vroegen, was, ja, wat dat je hiervoor zei, dat doet er niet toe. Dat is tussen nu en God. Maar zolang als je maar een beetje respect hebt voor ons, dan is het goed. En dat hebben we dus geprobeerd te doen om op een respectvolle manier hun periode daarin, dat ze een overtuiging aan de man te brengen.
Ja.
En ook iets dat we zeker anders deden dan de persagentschappen die dat er binnenkwamen, is dat wij niet geïnteresseerd waren in wat geloven jullie. Want dat is dan precies of dat iemand u kwantumfysica probeert uit te leggen zonder dat jij ooit een cursus in de fysica hebt gehad. Je kon dat gewoon niet verstaan. He, gelijk Jan het er straks zei, je hebt zo de verschillende soorten wiskunde waarin dat je de wereld probeert te ontleden. En hun manier van denken, he, de redenen die zij hadden opgebouwd, waarom dat het einde van de wereld op die dag ging gebeuren, dat was zo onvoorspelbaar moeilijk te begrijpen dat je dat gewoon, dat kon er niet aan beginnen.
Ja, want ik zou kunnen vragen waarom net 21 mei 2011... Er bestaat een hele theorie over.
Ja, dus ze hadden daar boeken over geschreven.
Op zich interesseert jou dat niet echt als wetenschapper.
Ja, inderdaad. Dus ze hadden daar boeken over geschreven. Maar uiteindelijk, dus die theorie die ze opgebouwd hadden, dat was inderdaad niet het interessante voor ons. Waar wij achter vroegen, was hoe voelt het om dit te geloven? En hoe voelde het een eerste keer dat je den datum hoorde verkondigen? En dan krijg je verhalen te horen van de mensen die dat zich dat kunnen herinneren van 3 jaar geleden, hè, krijgen verhalen te horen die veel meer menselijk klinken en die veel meer gelijkaardig klinken aan onze eigen ervaringen. Hè, bijvoorbeeld, de meeste mensen zeggen ons, ah, natuurlijk geloofde ik dat niet in het begin. Ik was daar heel sceptisch tegenover. En natuurlijk, wat denkt u nu als je met zo'n datum aankomt? Dat gaat het toch niet zomaar direct aanvaarden. Maar ik begon dan te kijken in die theorie. Ik begon die dan te ontleden. En al die redenen die dat we hebben opgebouwd, die wijzen naar die datum. En hoe meer dat ik daarmee bezig was, hoe meer dat ik de dingen anders begon te bekijken. En hoe meer dat ik ervan overtuigd werd dat dat dus het juiste was.
Dus je hebt niet de geruststellende gedachte dat dat gewoon knettergekke godsdienstwaanzinnigen zijn, die zomaar om het even wat geloven.
Ja, inderdaad.
Het zijn doodnormale mensen die op een of andere manier bij een heel extreem denkbeeld zijn aanbeland.
Inderdaad. Dus dat waren, we zijn daar mensen tegengekomen, een filosofiestudent, die na 2 weken voor het einde van zijn graduaat was. Wetenschappers, die dat bijna dezelfde wetenschappelijke carrière hadden doorgemaakt als ik, op het moment dat we die tegenkwamen. mensen met een manager.
ICT-ingenieur?
Harold Camping, dus de persoon die daar eigenlijk aan de origine lag van hier, was een bouwkundig ingenieur.
Ja, voor wie nu pas invalt, Jan verwijst naar de een extreem...
Het angstwekkend hoog percentage ICT-ingenieurs onder mijn, laten we zeggen, fundamentalistische gesprekspartners.
Ja, moslims. In jouw geval. Waarvan je ook zegt, het zijn intelligente mensen, die hebben er goed over nagedacht en die komen toch bij een heel ander gedachtegoed uit.
Daar komt het op
neer. Dan jij, ja.
Ik ben dus eigenlijk, ik heb ook ingenieur gestudeerd, zal dat er even bij zeggen. En dan ben ik in de hersenwetenschappen terechtgekomen. Dus niet alle ingenieurs moeten zich aangesproken voelen nu. Maar er is wel iets van, hè, dat mensen, hoe meer analytische capaciteit dat ze hebben, hoe slimmer dat ze zijn, hoe beter dat ze voor zichzelf kunnen verrechtvaardigen en hoe beter dat ze andere mensen kunnen overtuigen dat het standpunt dat zij aanhangen, dat het juiste standpunt is.
Je bedoelt, onze hersenen zijn gemaakt om verklaringen te vinden. Hoe beter je daarin bent,
inderdaad,
hoe groter de kans dat je ook op hele gekke plekken terechtkomt en dingen begint te geloven.
Ja, inderdaad.
Voor jezelf te verklaren. Ja.
De laatste nieuwe theorie, om zo te zeggen, over waar dat ons redeneringsvermogen voor dient, is het argumenteren, het overtuigen van andere mensen en het overtuigen van onszelf. En dat is nu een nieuwe kijk op zo het verschil tussen het intuïtieve denken, het automatische denken. Hè, de manier waarop dat het dagelijks door het leven gaan en voelen dat alles goed zit, het buikgevoel dat we hebben, zorgen dat dat allemaal juist zit en dat we ons niet oncomfortabel voelen. En we gebruiken dan ons redeneringsvermogen om te zorgen dat we dat we goede redenen hebben waarom dat we de wereld bekijken op de manier dat we
dat
doen.
En dan zitten we helemaal in jouw vakgebied, hè? Want dan ontstaat er een heel vreemd beeld van de mens, die niet alleen zijn hersenen gebruikt, in tegenstelling tot de dieren, om feit en fictie van elkaar te scheiden en de slimste beslissing te nemen. Maar nu hoor ik jou zeggen, nee, wij proberen ons met ons hoofd zo gezellig mogelijk, zo comfortabel, zo veilig mogelijk te voelen.
Ja. Inderdaad.
Nu, we zien dat ook in de militaire wereld. Hè. Dus als het gaat over overlevingsstrategieën, onderzoeken dat. En dat is een fenomeen, we noemen dat bending the map. Dat betekent eigenlijk iemand die dus, een piloot bijvoorbeeld, hè, die gecrashed is met zijn vliegtuig, die daaruit springt en dan met een kaartje eigenlijk zijn weg zoekt op het terrein. Op een bepaald ogenblik komt hij ergens en zou er volgens zijn kaart moeten een groot meer zijn. En hij stelt vast, oei, hier is geen meer. En de reactie is dan om te zeggen van ja, dat meer zal wel opgedroogd zijn. Ja, want de kaart moet kloppen eigenlijk.
Ja, dus zij zou kunnen denken of ik ben verdwaald. Ik zie het niet goed of de kaart is fout, maar denk nee, het zal wel kloppen.
Wel, uit onderzoek blijkt dus dat dat eigenlijk het grote probleem, het fenomeen is, bending the map, dat je eigenlijk de kaart gaat aanpassen aan de realiteit. Hè.
Ja. U hoort nu luisteraars Ilja van Espe van de component C-macht. Die lelijke dingen zegt over piloten. Hè? Dat is een rode draad ook door het programma ondertussen. Maar het is, ja, het klinkt wel menselijk, hè? Dat fenomeen van als de feiten niet kloppen, ja, dan zal het wel aan de feiten liggen en niet aan mij.
Het is heel moeilijk om toe te geven dat we fout zijn. En vooral als onze overtuiging verworteld is in ons zelfbeeld als goede mensen of slimme mensen of competente mensen. Als er iets gebeurt, als we iets slecht doen of iets verkeerd doen, dat daaraan begint te knagen, dan beginnen we ons heel slecht te voelen. En dat gevoel, dat de psychologen noemen dat is een onderdeel van cognitieve dissonantie. En dat gevoel, dat kan zo slecht beginnen te voelen, dat onze hersenen in een achtergrond in overdrijf gaan en proberen om nieuwe redenen te verzinnen waarom dat we niet fout zitten.
Om die situatie op te lossen.
Ja, en dan kom je natuurlijk uit bij het verhaal dat Jan Leijers er straks aan het vertellen was, hè, van mensen die ongelooflijk gekke dingen beginnen te geloven, of dat dat nu binnen de islam is, of dat dat nu het einde van de wereld is, of als je probeert als chirurg jezelf te overtuigen dat je een patiënt geen schade hebt aangericht met je operatie of zo. En al die verschillende situaties in het leven kan dat gebeuren, dat we onszelf beginnen te rechtvaardigen en dat we dan bewijs opzij duwen dat we misschien wel eens fout zouden kunnen doen.
Ja, er is een collega-wetenschapper van jou die ergens in de documentaire zegt van het grote probleem zijn niet slechte mensen die slechte dingen doen, maar goede mensen die slechte dingen doen en ze dan voor zichzelf proberen te verantwoorden.
Ja, inderdaad.
Om toch het beeld in stand te houden van nee, eigenlijk ben ik wel een goede mens.
Ja, en dat vond, dat toen Carol Tavries, de psychologe, dat vertelde op de camera, dacht ik van ja, dat is gewoon het einde van onze film, want daar gaat het over. Het is niet, er zijn slechte mensen in de wereld die slechte dingen doen, maar veel meer kwaad komt van iedereen van ons die dat niet kan toegeven tegenover onszelf en de mensen rondom ons, dat we wel eens iets slechts zouden kunnen doen aan andere mensen.
Ja, of dat we ons vergist hebben.
Dat we ons vergist hebben.
En dan is dat experiment met het einde der tijden wel interessant, omdat alles daar op de spits wordt gedreven natuurlijk. Er is geen discussie. Er is een datum, er gaat iets gebeuren en het gebeurt niet.
Ja.
En de personen die het voorspeld of gehoopt of verwacht of gevreesd hadden,
ja,
moeten daarmee leven of wat gebeurt er dan?
Ja.
Ik zou denken, ze zeggen, oh sorry, we hebben ons vergist. Of die mens daar heeft ons iets wijsgemaakt, die, hoe heet hij ook alweer, Harold Camping.
Harold Camping, ja. Als het zo gemakkelijk zou zijn. Natuurlijk de eerste dagen, als ze erachter komen dat het niet aan het gebeuren is. Dat is
23 mei.
Ja,
het is van uur tot uur, hè.
Van uur tot uur.
S'nachts, om middernacht zeggen ze nog, oh joh, maar wacht, misschien is het aan de andere kant van de wereld bezig.
Ja.
En als er daar iets verschrikkelijks is gebeurd, dan is ook alles kapot van telefoon en computers, dus daarom weten we het niet.
Inderdaad. Dus we zaten erbij de eerste uren als het moest gaan gebeuren en het begon niet te gebeuren en dus de verklaringen beginnen binnen te komen, hè, en iedereen probeert zo, ja, misschien is het dit, misschien komt het nog om 6 uur 's morgens, dat zou ook nog kunnen gaan, maar als het dan om 8 uur is, dan is het toch te laat. En dan zo de volgende dag, dan begonnen we zo telefoontjes te krijgen van mensen die zeggen van, allee, wat is er nu aan de hand, dat kan toch niet? En ik hoor die verklaring, maar dat kan toch niet kloppen? Terwijl dat er andere mensen zeggen van, ik ben nog altijd aan het wachten, we hebben herberekend en misschien is het dan om 5 uur morgenmiddag. En dus iedereen begint zo op zijn eigen manier er proberen zin aan te geven.
Dat zijn die hersenen die op volle toeren draaien, overuren maken, om dat toch maar uitgelegd te krijgen?
Inderdaad. Dus die eerste telefoons op de 21ste mei, die waren bijna manisch. De manier waarop de mensen aan ons probeerden uit te leggen en hoe dat ze ook ons vragen stelden van, weten jullie iets waar dat wij mee iets kunnen aanvangen? En dan beginnen ze zo langzaamaan er zo een zinwending aan te kunnen geven. En ze zijn dan in verschillende richtingen getrokken, want iedereen moet er individueel door. En iedereen heeft zo andere belangrijke punten in dat grote geloofssysteem. Bijvoorbeeld Harold Camping zelf, die daar 50 jaar lang aan dat systeem had zitten werken. Voor hem was dat heel moeilijk om te zeggen. Hij kon op die moment niet zeggen, zijn kaart is verkeerd. Dus hij begint bending the map te doen. Want hij moet de realiteit binnen zijn kaart binnenpassen. Maar er waren andere mensen die zelf niet geïnvesteerd hadden in dat geloofssysteem, maar die altijd aan andere mensen vroegen, is het juist? Klopt het? Leg het mij nog eens uit. En die mensen die hun pijnpunt is hun vertrouwen in de mensen rondom hun. En zij moeten hun vertrouwen loslaten in bijvoorbeeld Harold Camping, waar dat ze 15 jaar naar geluisterd hebben, waar dat ze 15 jaar dingen van aanvaard hebben. Maar die mensen kunnen er dus uit door te zeggen van, we hebben iets verkeerd geloofd. En sommige daarvan hebben dan ook verantwoordelijkheid opgenomen en gezegd van, dat was verkeerd dat we dat naar buiten hebben gebracht. Wat was onze contributie in het verspreiden van die boodschap?
Dat moet je wel lef hebben. Dat moet toe te geven, ik heb mij 15 jaar lang vergist.
Ja. Dus dat is ook een heel mooi punt, dat we die verschillende getuigenissen van na 21 mei hebben. Dat er mensen waren die dat konden zeggen, want dan kun je daardoor ook zien dat integriteit heel belangrijk is om op zo'n moment te kunnen toegeven van ik heb echt iets gedaan dat niet klopt. En dan ook om verantwoordelijkheid voor op te nemen. Hè. Want we leven in een maatschappij waarin dat we veronderstellen vrijheid van meningsuiting. We mogen verklaren wat dat we willen. En we hebben precies geen verantwoordelijkheid niet meer voor de opinies dat we de wereld insturen. Maar er waren mensen die wij daar gezien hebben die dat wel die verantwoordelijkheid hebben durven opnemen voor de opinies die ze de wereld insturen. Anderen niet. Er waren er ook die zeggen van, ja, ik heb dat verkeerd geloofd, ik kan er nu helemaal niks meer, en ik wil eigenlijk niet meer geïnterviewd worden nu, want ik heb een immobiliekantoor en mijn klanten, als die dat dan zouden zien, dat ik daar aan meegedaan, dan ga ik geen huizen niet meer verkopen. Dus dat was voor sommigen, dat was het commentaar van ene mens die dan niet verantwoordelijkheid kon opnemen voor hetgeen dat hem gedaan had. En die dat al direct terug, een paar dagen later, aan de toekomst was aan het denken.
Ja, en dan, inderdaad, want die, ja, maar aan zijn eigen persoonlijke toekomst dan. Ja, want die Harold Camping, die vraagt dan 1 of 2 dagen van, ja, ik moet hier nog eens rustig over nadenken over wat er nu precies gebeurd is. En waar komt hij dan mee naar buiten?
Ja, dus die was heel hard in de war. De dag erna, 22 mei, ongelooflijk verward. Hij zegt van, ik moet hier mee leven, ik moet hier een zin aan kunnen geven. En dan, op een bepaald moment is hij een krantenartikel aan het lezen en floep, er gebeurt iets in zijn hersenen en het licht gaat aan. En hij legt dat ook, de week daarna legt hem dat ook uit. En we hebben dat op camera. Hij zegt van, ineens was ik niet meer verward. En dat is hoe dat cognitieve dissonantie zich altijd oplost in ons allemaal. Maar we zijn ons daar doorgaans niet bewust van, omdat als iemand ons aanvalt, dan voelen we misschien een klein beetje ongemak, maar we vinden dan rap een tegenargument. En dat tegenargument, dat is de switch in ons hoofd dat zich omdraait en we zijn terug vertrokken en we kunnen terug weer werk bieden. Maar bij Harold Camping, omdat dat zo'n overtuiging zo diep was, en dan het uitvinden dat hem verkeerd was zo reëel voor hem, heeft dat lang geduurd. Dat heeft 24, 36 uur geduurd. Maar als het dan gelift is, was dat op dezelfde moment, was dat even snel. Hè? En hij is dan een dag erna komen vertellen, komen uitleggen aan de verzamelde Amerikaanse pers van, we zaten alleen maar fout in hetgeen dat we voorspelden, een aardbeving en de rapture, dus de wegroeping of de wegraping. Maar voor de rest was nog alles juist. En het einde van de wereld gaat nog altijd gebeuren op 21 oktober. Want ze hadden eigenlijk al die twee data. Ze hadden 21 mei was het begin van het einde van de wereld. En 21 oktober was het einde van het einde.
Het ging even duren. Ja, en dan denk je zo'n volledige aarde verwoesten, dat neemt wat tijd in.
Ja. Dus nu, en wat hij, voor hem is dat dan ook heel normaal om die aanpassing in zijn hoofd gezien. Dat is een heel logisch klein stapje in zijn geloofssysteem. Om te zeggen van, die 5 maanden verwoesting, dat gaat nu allemaal in stilte gebeuren, maar Het einde is nog altijd gepland voor het einde van de wereld.
Maar wacht, wat zegt hij dan? Op 21 oktober gaat het dan alsnog allemaal vernietigd worden? Of?
Dat was dan het idee. Maar om een bericht te doen, hij is nooit zo zeker geworden van 21 oktober als dat hem was van 21 mei. Dus en we zijn ook op 21 oktober teruggegaan en we hebben dan met de mensen gepraat en niemand was er eigenlijk zeker van. Dus iedereen had geleerd dat het feit dat ze heel zeker waren geweest en dan een fout hadden gemaakt. Want iedereen zegt ze van ja, het zou kunnen dat we er wel eens naast zitten.
De wereld was uitgerekend voor 21 oktober.
Ja, precies. Maar om dan vernietigd te worden. Ja.
Mag ik even vragen, waar zaten jullie precies? Waar bevinden we ons? In
San Francisco, ja, eigenlijk in Oakland. Dus aan de overkant van San Francisco. En we hebben daar 6 weken gehangen rond 21 mei. En dan nog 2 weken in 21 oktober om er terug te gaan. En dan een paar tripjes gemaakt naar andere delen van Amerika. Want dat was een radiostation dat uitzond over de hele Verenigde Staten. En ook naar Filipijnen en Vietnam en zo en Zuid-Afrika.
Je bent een hersenwetenschapper, hè? Ja. Van jullie met de hele ploeg. Hersenwetenschappers steken mensen door de scanner. Ja. Dat is zo tegenwoordig. MRI, om te kijken wat doet zoiets met de hersenen.
Ja.
Dat hebben jullie hier ook gedaan, hè? Mensen voor en na door de scanner gestoken om te kijken of er iets met die hersenen veranderd is.
Inderdaad. Dus Maurice, de filosofiestudent, was de enige die dat we daar hebben toe kunnen overtuigen. Want je hebt eigenlijk niks te bieden aan mensen die dat je zoiets normaal... Als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan geef de mensen een beetje geld voor de tijd dat ze in de scanner gaan zitten. Maar als je 2 weken van het einde van de wereld bent, dan heb je niks niet meer te zeggen. Dan heb je niks aan te bieden.
Ja.
Maar Maurice was zo geïnteresseerd in dat idee van hoe ziet geloof en overtuiging en waarheid eruit in de hersenen, dat hij dat nog wel wou doen. En met hem hebben we dus een studie herhaald, die dat ervoor al gebeurd was, die kijkt naar hoe dat iets geloven, denken dat iets waar is, verschilt van... niet geloven of denken dat iets fout is. En we wisten dus al van die originele studies dat 2 verschillende hersentoestanden zijn. En dat het geloven, iets aanvaarden dat waar is, dat misschien wel eens onze default toestand is. Hè? Dat we automatisch iets voor waar aanvaarden, totdat onze hersenen zeggen, maar wacht eens, klopt dat wel? En dan beginnen we er een beetje meer kritisch over na te denken. En dat duurt altijd een klein beetje langer om te zeggen van dat iets fout is eerder dan iets waar is.
Dus als ik het mij goed herinner uit de beelden, als je iets gelooft, dan lichten er andere plekken in je hersenen op. Dat doe je met een ander stuk van je hersenen dan als je iets niet gelooft.
Ja, dus
als
dat zijn verschillende
vragen
netwerken.
En twijfels bij hebt.
Ja,
het ene werkt sneller of intuïtiever dan het andere?
Ja, inderdaad.
Ga je dan aan de hersenen van iemand zien op zo'n scan of hij een gelovige is of een niet-gelovige mens?
Ja, inderdaad. Dus
dat je daar nooit aan gedacht hebt, Jan, om een moslim door de scanner te steken.
Het labo dat onderzoek doet, heeft daar dan zo'n machine learning methodes voor gebruikt om dat te kijken. En ze kunnen met 90% zekerheid voorspellen of dat iemand gaat drukken op het knopje juist of fout.
Ja, want het is met vraag en antwoord. Hè? Ze vragen aan de mensen, bestaat God ja of nee? Mm-hmm. En dan zie je... Als hij ja zegt, welk stuk van de hersenen erop ligt. En als hij nee zegt, welk stuk.
Je kan niet naar iemands hersenen kijken en zeggen, dat zijn de hersenen van een gelovige.
Nee, want we zijn allemaal gelovigen. Dus dat is het punt. Ze hebben ook een studie gedaan daar, waar ze een groep atheïsten en een groep evangelische christenen genomen hebben. En ze stelden die vragen over hun geloof. Religieus geloof, maar ook algemeen geloof. Religieus geloof, die 2 groepen geven verschillende antwoorden. Dus als een christene God bestaat, zegt hij ja, de atheïst zegt nee. God is een mythe, de atheïst zegt ja, en de christen zegt nee. Dus verschillende antwoorden, maar je ziet geen verschil als je de groepen met elkaar vergelijkt op de antwoorden waar dat die mensen ja of nee op antwoorden.
Het zijn dezelfde plekken in de hersenen die oplichten bij datgene wat ze geloven.
Ja. Iets voor waar aanvaarden versus iets afduwen als nee, dit is fout, dat doen we allemaal op dezelfde manier. Of dat ons geloof nu juist of fout zit, de juistheid van een geloof is niet, of de juistheid van een overtuiging, kun je niet zien door naar de hersenen te kijken.
Nee. Wat ook heel knap is aan de documentaire en aan de studie, is dat jullie een model ontwikkeld hebben om uit te leggen hoe het in 's hemelsnaam, sorry voor de woordspeling, mogelijk is dat mensen diametraal tegenovergestelde dingen denken, zoals God bestaat of God bestaat niet.
Ja, inderdaad. En dat komt dus uit die... Als je geen sterke overtuiging over iets hebt, dan op een bepaald moment gaat je een stelling innemen, gaat je een keuze maken, of gaat je er eens met iemand over praten. En die daad dat je uitvoert, dat is eigenlijk iets dat dan een die zelfrechtvaardiging in onze hersenen in werking zet. En we gaan dan extra redenen beginnen uitzoeken waarom dat het klapje dat we gedaan hebben met de mensen rondom ons, waarom dat juist is. Ik heb een stelling ingenomen dat ik voor die partij ga stemmen in de volgende verkiezingen. En als ik dan tegenwind heb gekregen van de mensen waar ik mee gepraat heb, dan ga ik achteraf gaan mijn hersenen zeggen van ja, maar je hebt toch de juiste beslissing genomen.
En hoe dus meer tijd, hoe meer moeite je erin investeert, hoe meer je jezelf overtuigt.
Ja, inderdaad. Ja. En dan de gevolgen daarvan kun je begrijpen als je denkt over dat proces als een piramide. En als je een zwakke overtuiging hebt, dan staat aan het topje van de piramide. En die eerste data gesteld is een stapje aan de ene kant van die piramide. En dan begint dat proces van zelfrechtvaardiging en je zet je volgende stap. Je gaat er eens een keer, je zet er iets op Facebook over. En je hebt een discussie met mensen die dat hart van je van mening veranderen. En zo elke keer stapje, meer verrechtvaardiging, nog een daad, meer rechtvaardiging. En ga helemaal naar beneden van die piramide.
Maar ondertussen gaat er iemand anders aan de andere kant.
Ja, iemand anders waar je een paar weken geleden eigenlijk helemaal niet van mening met verschillende, die dat de andere kant afgaat, die kan helemaal naar beneden gaan.
En je stond aanvankelijk samen bovenaan de top en de meningen verschilden niet zo gek veel. En plots sta je met een hele piramide tussen.
Inderdaad. En je kunt dan heel veel verwijderd geraken van andere mensen.
En probeer dan nog maar eens terug naar boven te kruipen. Hè?
Ja, inderdaad. Hoe meer tijd dat je erin gestoken hebt, hoe meer moeite dat je hebt om toe te geven dat je misschien niet hebt.
Right Between Your Ears, zo heet de documentaire. Hij is op Docville te zien, hè? Binnenkort, het documentaire filmfestival morgen. En je gaat er ook praten, of mensen kunnen jou dan ook vragen
morgen
stellen.
Morgen om 3 uur en om 5 uur op docville.be. En ook op dinsdag is hem ook nog te zien.
Ja, ik heb de tijd genomen om hem te bekijken en ondertussen mijzelf ervan overtuigd dat het een hele goede documentaire is. Chris De Meijer, dankjewel.